Het is inderdaad zo dat ik toch nog een paar dingetjes wil zeggen over 4 weken terug. 4 weken geleden was ik hier. En diezelfde dag had onze schoonzoon een ernstig ongeval. Dat hebben u allemaal meegekregen. Ik zal de details niet allemaal weer herhalen. Dat hoeft ook niet. Misschien hebt u langs A of W of C weggetje toch al iets meegekregen. Dat zou best kunnen. Maar die val 's morgens ergens op een bouwplaats, niet zo gek ver van Utrecht, bij Tienhoven in de buurt, was behoorlijk dramatisch. Hij is inderdaad nog naar een soort busje gekropen, zijn eigen werkbusje. En daar is hij in gaan zitten. En men dacht dat hij aan het bellen was. Hij hing wat voorover. Dus eventjes is nog een soort vacuüm geweest van doen we iets of doen we niks. Totdat het een van de mensen die daar ook liep te gortig werd en zei ik bel 112 en dat is dan gebeurd. Een weekje later, denk ik, een kleine week later, komt in het ziekenhuis een meneer naar Jaap en naar Ina toe. En die zegt, jullie hebben mijn ambulance gepikt. Ze dachten even, is die man boos of wat is er niet goed gegaan? En wat bleek nu, pal tegenover die bouwplaats woonde die meneer die dit zei. En die had 's morgens de ambulance gebeld voor zijn vrouw. Want die moest naar het ziekenhuis. Geen spoedgeval, maar een soort controlesituatie. En toen die ambulance daar was, toen heeft die bestuurder van de ambulance het opdracht gekregen van een soort hoofdkwartier, zal ik maar zeggen, van het bureau, van niet daar, maar er tegenover. De ambulance was er toen er gebeld werd, eigenlijk binnen 2 minuten of zo, of 3 minuten. Maar dat zat hem niet in de snelheid van toen, maar dat zat hem in de communicatie van. We waren verbaasd. Ik heb tegen Jaap gezegd toen hij weer aanspreekbaar was later. Je kunt op alle mogelijke manieren kijken naar zoiets. Had God niet kunnen voorkomen dat je viel? Dat zou de buurman ook gezegd hebben. En je kunt zeggen, ja, dat had gekund. Maar dat heeft de Heer niet gedaan. En waarom niet? Omdat hij iets wil zeggen, iets wil leren. Alle dingen zullen meewerken ten goede hun die God liefhebben. Daar willen we eigenlijk niet meer aan, want we hebben daar onze logica op losgelaten. En we denken, ja, kom. Je wilt toch niet zeggen dat? En er komen al die verhalen. En ik ken ze in de loop van die vele, vele jaren van omgaan met gelovigen en met ongelovigen. Jaap, zou de Heer je iets met deze situatie willen zeggen? Wel terdege. En ik weet waarom. En toen zei ik, maar als je valt, zegt de Heer, maar ik laat je niet vallen. Ik zal zorgen dat je op tijd in het ziekenhuis bent. Dat is onze Heer. Daar zit voor mij een veel grotere vertroosting in dan je aanvankelijk denkt. Die korte, hele korte aanrijtijd voor de ambulance was genoeg. Want ze hebben later gezegd dat dat geen paar minuten later moeten gebeuren. Zo ging het en zo gaat het nog. Er is enorm voor hem gebeden, er is veel voor hem gedankt ook, maar het gaat heel goed, dat hebben u al begrepen. Gisteren heb ik hem gesproken en eergisteren heb ik hem gesproken. Het gaat echt goed. Tot zover, ja. Ja, bid voor mij nu dat ik hier ben. En ik bad voor hem het laatste gebed in huis. En zo pas nog, in een kort moment van gebed, ook weer voor hem. Open mijn ogen, zongen we net. Ik wil Jezus mijn Heer zien. Ik was nog aan het begin van een stukje bediening, als ik dat zo zeggen mag, toen in een verpleegtehuis een avond had om te vertellen van de Heer Jezus. En ik weet niet of u ooit in een verpleegtehuis verteld hebt over de Heer Jezus. Dat is een stukje aandacht, maar dat is ook een stukje... Dan denk je, nou, dat gaat misschien wel over alles heen. Dat gaat misschien helemaal niet naar het hart. Er zat een mevrouw midden in de zaal, een beetje voorovergebogen. Ik heb haar gezicht niet gezien. En ik denk, zou ze het begrijpen? Is het wel duidelijk voor haar? In de pauze koffie geschonken, maar zij bleef daar zitten op haar plekje. Ik denk, ik ga even kijken. Ik zei, mevrouw, kon u het goed verstaan? En ik schreeuwde vroeger heel hard en soms nog wel. Ja, ik kon het goed verstaan. Ik denk, ze zegt ook geen klap. Kon u het ook begrijpen? Toen zei ze, ja meneer, ik ben blind, ziet u. En dat was ik niet bij mijn geboorte, dat is later zo gekomen. En ik heb er heel veel pijn aan gehad en soms nog. En soms kan ik niet slapen van de pijn. En toen zei ze iets, dat vergeet ik nooit meer. Er zit een blinde dame in de zaal die zegt, en als ik dan niet kan slapen, meneer, dan bid ik. En dan zie ik de Heer Jezus. Dat was niet haar oog, maar een ander oog. En dan dank ik. En ik heb vanavond ook de Heer Jezus gezien, meneer. Mijn avond was geslaagd. Beter kan het niet. Ik was in Schoonhoven en er zat altijd een blinde meneer. Vrij ver vooraan. En ik had altijd een gesprekje met hem. Echt iemand die genoot van de Heer Jezus. Die avond zei hij, ik heb 2 vrienden meegenomen. Ik zeg, zo. Ook blind. Er zaten 3 blinden achter mij. En in de pauze, ik zit naast Henny, kopje koffie. We hebben de Heer gezien, Jan. Onderling, weet je wel. Om de Heer te kunnen zien, hoef je niet per se een goede bril te hebben. Maar je mag je hart openen en je gedachten openen. En je mag de Heilige Geest ruimte geven om het prachtige van de Heer Jezus binnen te brengen. En dat is een verkwikkende zaak. Open mijn ogen. Ik wil Jezus, mijn Heer, zien. Ook al moet u morgen naar de oogarts, ook al heb u een bril niet helemaal op sterkte, ook al loopt het niet helemaal goed met staar, weet ik veel wat allemaal mis kan gaan, maar je kunt hem zien. De Bijbel zegt in de brief aan de Hebreeën zo prachtig mooi, wij zien Jezus. Een weinig minder dan de engelen geworden vanwege het lijden van de dood. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat kan. Nu gaan we naar Malachi, hoofdstuk 2. Ik begin bij vers 11. We vallen midden in een misschien wel heel moeilijk stuk, maar misschien lukt het toch om het helder te krijgen. Juda handelt trouweloos. En er wordt een gruweldaad begaan in Israël en in Jeruzalem. Vooraf al, in het stukje wat we hadden de vorige keer, ging het over Levi, over de priesters. En nu gaat het over Juda. Niet over Juda als persoon, dat haal ik straks nog aan, dat wil ik wel helder maken. Maar die Juda als persoon, weet je wel, de zoon van Jacob, ja, die is al lang overleden. Die is al eeuwen niet meer daar. Het gaat hier over een groep mensen die aangeduid wordt als Juda. En dat zijn de 2 stammen. Ephraim, 10 stammen, Juda, 2 stammen. Als het hier gaat over Juda, gaat het natuurlijk niet over Juda, de man destijds, zoon van Jacob. Maar gaat het over de twee stammen die toen in het land waren. Nu is Levi de priesterstam. Die hadden we in het eerste stuk van hoofdstuk 2, vorige keer. En nu zijn de leiders, de koningen aan de beurt, de stuurlui, de priesters en de koningen. Dat is niet zo vreemd, want dat is altijd een combinatie. Een heilig priesterschap en een koninklijk priesterschap. Levi en Juda, ze worden hier in één hoofdstuk eigenlijk bekeken. En aan Levi wordt gezegd, jullie hadden onderwijs moeten geven, jullie hadden van hem moeten vertellen. En van Juda wordt iets anders gezegd. Dus maar eventjes, zodat u begrijpt dat het hier niet gaat om de persoon Juda die ooit geleefd heeft, maar om de twee stammen die er nog waren in de tijd van onze Heer Jezus. Toen waren alleen de twee stammen in het land. En die worden ook Juda genoemd. Die twee stammen waren op zich Juda en Benjamin. Dat waren die twee stammen. Maar goed, ze worden aangeduid als Juda. Nog een keer vers 11. Juda handelt trouweloos en er wordt gruweldaad begaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda, hou even vol, hè, de twee stammen, dus gewoon die duiding van dat overblijfsel. Juda ontheiligt het heilige van de Heere dat hij lief heeft. Hij is met de dochter van de vreemde God getrouwd. Niet de persoon Juda, maar de twee stammen. Mogen de Heere en ieder die dat doet uitroeien uit de tenten van Jacob, wie waakt en wie antwoordt. Dus wie oppast en wie antwoord geeft, zelfs wie een graanoffer brengt, dus zelfs als je een offer brengt aan de Heere van de legermachten. En in de tweede plaats doet u dit, zegt vers 13, het altaar van de Heere bedekken met tranen, met geween, gekerm, omdat hij zich niet langer tot het graanoffer, tot het spijsoffer wendt. En dat in welgevallen uit uw hand aanneemt. Dan zegt u waarom? Dat is steeds die wisselwerking, een vraag en dan komt er weer een antwoord. Waarom? Omdat de Heere getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezelin en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt? Moeilijke zin hoor. Hoewel hij nog geest over had, zal ik het voorzichtig zijn, hij had ook wel twee kunnen maken. Nog capaciteit over. Daar zou er ook wel meer kunnen zijn. Heeft hij er maar niet, vers 15, één gemaakt, hoewel hij nog geest over had. En waarom die ene? Hij zocht een goddelijk nageslacht, of het goddelijke zaad. Daarom, wees op uw hoede met uw hartstocht of met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Want de Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen. Weet je, daar komt die tekst, die komt heel vaak voor in pastorale gesprekken. De Heere haat echtscheiding. Nou, eigenlijk staat er letterlijk dat hij het wegsturen. Hier staat bij van de eigen vrouw, maar dat is ook niet in de grondtekst. Dat staat er niet eens. Dat hij het wegsturen haat. Dat staat er eigenlijk. Hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad. Je kunt het nog zo mooi bedekken. Je kunt het nog zo prachtig versieren. Je kunt er wel een heel mooi papiertje omheen doen. Een mooi gewaad omheen. Je kunt het heel mooi verpakken. Maar de inhoud is foute boel. Zegt de Heere van de legermacht. Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. U vermoeit de Heere met uw woorden en toch zegt u, waarmee vermoeien wij hem? Doordat u zegt, iedereen die kwaad doet, is in de ogen van de Heere goed. Hij is hun genegen. Of waar is de God van het oordeel? Valt wel een beetje mee hoor, ben je weg. mag best een beetje zondigen. Hij is niet zo gauw boos, hij is niet zo gauw op zijn tenen getrapt. Ik zeg het heel, heel gewoontjes. Maar dat is ongeveer de taal die ons hier in dit stuk van Maleachi 2 tegenkomt. En nu wordt het moeilijk. U moest dus weten hoe vaak ik gebeden heb voor vanavond om de dingen te zeggen die de Heer op mijn hart legt. Ik snap het, gelukkig. De Heer heeft het duidelijk gemaakt. Maar om het dan over te brengen, om het dan helder te krijgen voor iedereen die hier is of later meeluistert, is nog een tweede. En ik kan dat niet. Je kunt wel denken, het schudt zomaar uit de mouw of zo, maar dat is niet zo. Dat is onzin. Ik wil het proberen. En waarom? Waarom is dit voorbeeld hier zo neergezet? Nou, A, omdat de priesters het verwijt kregen in die tijd. Jullie doen niet meer wat jullie moesten doen, namelijk onderwijs geven. Ze zouden uit de mond van de priester kennis mogen verwachten. En dat was het eerste stuk van hoofdstuk 2. En nu komt niet de priestergroep in de beklaagde bank, maar nu komt die andere groep in de beklaagde bank. Dat is dat koningsdeel, dat leidinggevende stuk. De mensen die stuur gaven aan. Want die laten het ook afweten. En waren die dan allemaal aan het echt scheiden van elkaar? Nou, dat kan wel, dat zal er wel onder gezeten hebben, maar dat staat hier niet. U mag het wel toepassen op een echtscheiding die u misschien vandaag of morgen tegenkomt. En zeggen, de Heere haat echtscheiding. Het wegzenden staat hier, dat haat ik. En dat is bij echtscheiding ook zo. Dus ik ga dat niet wegnemen. Ik ga niet zeggen dat wel mag of zo. Nooit, nooit, nee. Maar het gaat hier om wat anders. Juda, je was verliefd. Juda, jullie twee stammen, jullie hadden iets bijzonders. Een hele speciale betrekking. Jullie hadden iemand aan wie je hart gaf. En die heb je weggestuurd. Dat is moeilijk, hè? Maar als ik het nu iets anders zeg en de lijn iets verder doortrek, want dit is het laatste stukje van het Oude Testament en ik kom in het Nieuwe Testament uit en ik ga even kijken wat zeiden die twee stammen dan. We hebben geen koning dan de keizer. Wat denk je wel? Wat zeggen ze dan? We hebben een ander. Ze hadden de Here. Ze hadden Yahweh zelf. En ze zeggen daar rond en rond uit tegen iedereen die het horen wil. Nee hoor, we hebben de keizer. Hier staat de dochter van een vreemde god getrouwd. U weet dat ook koningen soms een vreemde god genoemd worden. Bijvoorbeeld in het boek Daniel. Er komt een koning, er komt een machthebber. Die een god heeft, een vreemde god. En die gaat dagen veranderen, die gaat tijden veranderen. Die gaat alle gewoontes en alle inhoud eigenlijk op zijn kop zetten. Juda heeft gezegd, nog een keer, twee stammen, in de tijd van de Heer Jezus, daar in het land aanwezig. Die twee stammen die hebben gezegd, nee, we willen hem niet. Dat moet de Heer als een vreselijke kreet in de oren geklonken hebben. Zou hij die het oor planten niet horen, zeggen we dan wel eens, klopt uit schrift. Zou hij dat gehoord hebben? Maleachi riep vooraf al, de Heere haat wegzenden. Als je dat doet, dat is een gruwel, dat is vreselijk. Dat is niet alleen in verbinding met je eigen vrouw, maar dit is de liefde die je hebt naar de Here toe. En dit lijkt nergens op. Je kiest bewust voor de dochter, voor een soort relatie met een vreemde god. Dat is de inhoud. Dat is moeilijk misschien om te pakken. Maar toch aan de andere kant moet het mogelijk zijn dat je je even verplaatst in die mensenmassa die daar bij het kruis staat of bij Pilatus staat. Als de Heer Jezus daar veroordeeld wordt of bekeken wordt, gegeesteld wordt, geslagen wordt, aan het kruis gehangen wordt. Dat zij zeggen, weg met hem. We willen hem niet. En als ik dan Malachi lees, de Heere haat wegzenden, dat moet het voor hem een dolksteek geweest zijn. Sorry dat ik dat zo zeg. Gewoon, dit heeft enorm geraakt. Vreselijk. Dat ze daar openlijk zeggen, nee. Maar de Heere was erop uit om goddelijk zaad te zien. Om een doorgaand proces te zien van een getuigenis van God op aarde. En nu kom ik wel even bij Juda uit. Persoon, de persoon Juda. Want ik denk dat dat als een soort ondertoon hier wel ligt. Het gaat niet over die ene man met de naam Juda. Het gaat over die stam met Benjamin samen de twee stammen, Juda. Het is wel zo dat ik graag de aandacht wil vestigen op die persoon van Juda. Dat heb ik een keer eerder gedaan. Misschien wel 3 keer, dat weet ik niet precies. Ik hou daar niet bij. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is. En misschien is het zinvol om een paar teksten te lezen uit Genesis 38. Genesis 38. Genesis 38. Vers 1. Het gebeurde in die tijd dat Juda van zijn broers wegtrok. Daar is het lijfelijk Juda, daar is het de zoon van Jacob. En zijn intrek nam bij een man uit Adullam, zijn naam was Hira. Juda zag daar de dochter van een Canaanitische man, dus niet iemand uit het volk Israël, maar uit Canaan, uit het heidenvolk. Zijn naam was Sua en hij nam haar, een dochter van een vreemde god. Ik hoop dat het land als illustratie, want dat is het wel wat hier gebeurt. En hij nam haar tot vrouw en hij kwam bij haar. Dus Juda knoopte een relatie aan buiten de Heeren om, buiten het volk van God om, met een Canaanitische vrouw. Dochter van een vreemde god met een klein lettertje. Want ook oversten, leidinggevenden, rechters werden goden genoemd met een kleine letter. Als er nieuwe goden gekozen worden, zei, riep Deborah, weet je wel, die ook ging richten, een richteres. Dan was er strijd bij de poorten, goden met een klein lettertje. Als de ambtsdragers gekozen moeten worden, ja, dan had je gedoe in de kerk. Dat is de vertaling ervan. Maar goed, hier Juda. En ze werd zwanger en baarde een zoon en hij gaf hem de naam Er. Daarna werd ze weer zwanger, baarde een zoon en gaf hem de naam Onan. En ze baarde nog een zoon en gaf hem de naam Sela. Hij was echter in Gezeb toen zij hem baarde. Dat is een toevoeging. Dat betekent ook nog leugenachtig, merkwaardig genoeg. Dus hij zat in een soort leugenachtige sfeer toen dit allemaal gebeurde. Heel merkwaardig, ik had er ook niks aan doen, maar dat betekent die naam. En Juda nam een vrouw voor Er. Dus de aartsvader Juda, die denkt, ja, maar die Er, die eerstgeboren, die moet maar een vrouw hebben. En dan komt Tamar. En van Tamar hebben we gehoord. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was slecht in de ogen van de Heere, daarom doodde de Heere hem. Probeert u nu, het is even moeilijk hoor, Die term uit Malachi 2, de Heere zocht dat goddelijke zaad, is hier op de plak. Wat gebeurde met dat zaad van Juda? Nou, de eerste stierf. En de tweede stierf ook. En de derde die kwam helemaal niet aan bod. Er gebeurde helemaal niks mee. En Juda is zelf met Tamar gaan klungelen. Ja. Juda heeft zijn ring ingeleverd. Zijn snoeren ingeleverd. En zijn staf ingeleverd. U vindt het allemaal terug hoor, in Genesis 38. Hij zou een geitenbokje leveren. Hij zou een offer brengen. Een zondoffer, geitenbokje, zondoffer, zondoffer, geitenbokje. Altijd aan elkaar gekoppeld, altijd. Maar die had hij niet. En toen heeft hij zijn waardigheid, zijn koninklijke waardigheid, zijn ring, zegelring, waarmee je wetten kon bekrachtigen, waarmee je je handtekening kon plaatsen. En snoeren, zijn normen en zijn waarden heeft hij ingeleverd. En zijn vreemdelingschap, zijn staf heeft hij ingeleverd. Aangrijpender kan het niet bijna. Als je dat wilt zien, dan zie je buitengewone dingen. Juda klungelt met Tamar. Juda hoort dat Tamar in verwachting is. Ja, ja, ze hebben nog wel eventjes wat te zeggen. Dus die zeggen, ze moet verbrand worden. Ja, natuurlijk. Mensen die van zichzelf afkijken, die zien altijd de schuld bij een ander dubbel. En bij zichzelf zien ze niks. En op het moment dat Tamar verbrand zou worden, zegt die Tamar, weet u, ik ben in verwachting van iemand van wie deze ring is, van wie deze staf is en van wie deze snoeren zijn. Dan zegt Juda, sorry, ik was fout. En waarom vertel ik dat nu? Probeer het te pakken. In hoofdstuk 37 van het boek Genesis begint de geschiedenis van Jozef. Wat is het eind van hoofdstuk 37 dat Juda, hou even voor, probeer het, dat Juda een voorstel doet, we kunnen hem beter in de handen van de heidenen geven. We verkopen hem gewoon. Weg met hem. We willen niet, dacht je dat we voor hem zouden willen buigen, we willen niet dat de koning, dat hij koning over ons is. Natuurlijk gaat het daar over Jozef, dat snap ik, maar het gebeurde wel. En vanaf het moment dat Jozef in de handen van de heidenen is, komt deze geschiedenis van Juda er zomaar plomp verloren tussen. Gaat helemaal niet over Jozef. Geen woord over Jozef in 38. Iedereen zegt, ja, dat hoort daar niet, is er per ongeluk terechtgekomen. Had op een heel andere plaats moeten staan. Nee, zegt de schrift, nee. Precies toen zij zeiden, nee, weg met hem. We verkopen hem aan de heidenen. Eigenlijk willen we hem zelf wel ombrengen, maar dat doen we maar niet. We zijn of brave borsten. Komt deze geschiedenis ertussen. En de geschiedenis van Jozef gaat verder vanaf het moment dat Juda zegt, ik was fout. Het was mijn schuld. Ik hoop dat je echt de gigantische lading daarvan gaat zien en gaat ervaren. Toen Israël in de tijd van de Heer Jezus, toen Juda, dat is die andere Juda, weet je wel, die twee stammen. Toen zij zeggen, weg met hem, we verkopen hem voor zilverlingen. We geven hem in de handen van de heidenen. Nou, Pilatus, hij moet gedood worden. Ja, wij mogen dat niet, maar eigenlijk zouden we het zelf wel willen doen. Maar hier, vanaf het moment dat ze hem weggeven en zeggen, we willen niet dat hij koning over ons is en we hebben geen koning dan de keizer, gaat Juda dolen, gaat Juda in de wereld, gaat hij de dochter van een vreemde vrouw nemen, eventjes 38, maar plak het in het Nieuwe Testament. En levert zijn koninklijke positie in, zijn normen en zijn waarden in, zijn vreemdelingschap in. Ja, en ook nog een grote mond als er wat gebeurt. Maar God gaat door met zijn goddelijk zaad. En dat goddelijke zaad komt in Matthäus 1 in de geslachtsregister van de Heer Jezus. Juda verwekte Peres en bij Tamar. Daar ziet u het goddelijke zaad. En daarover gaat het eigenlijk in Maleachi. Maar die geschiedenis uit Genesis 38, lieve broeders en zusters, zou je... Het is ook spannend om te lezen. Het is gewoon mooi. Ik bedoel, misschien houdt u wel van John Grisham of zo, een beetje een detective-achtig verhaal. Nou, daar staan ook nog vloekwoorden in, dus je kunt beter dit lezen. Maar lees het dan eens. En vraag je dan eens af, heren, wat bedoelt u dan? Ik ga het nu anders zeggen. De twee stammen hebben onze Heer Jezus uitgeleverd. Die hebben hem weggestuurd. En die hebben de liefdesband met Jahwe verbroken. Ze hebben hem weggezonden. Die liefde voor hen had. Letterlijk. Bij de Heer Jezus. En zoals Jozef naar Egypte is gebracht in het oude verhaal van Genesis 38, zo is de Heer Jezus in de handen van de heidenen gekomen. En zoals Jozef de redder van de wereld werd, daar in Egypte, Juda wist van niks. Zo is de Heer Jezus de redder van de wereld geworden. Daar. En zoals Jozef uit de gevangenis, uit de diepten van ellende, hooggetrokken is en aan het hart van iedereen is gekomen en met eer en heerlijkheid is gekroond, met een ring. Ja, ja, hij kreeg die ring in Egypte, met een prachtig gewaad en een prachtige auto, ja, met paarden. Maar een geweldige wagen, alle glorie. En de farao zei, als je in leven wilt blijven, is maar één route. Ga maar naar Jozef. Ze zag naar het Paneach. Letterlijk betekent dat redder van de wereld. Je kan het bijna niet scherper krijgen. Als je een beetje van beelden houdt, van verhalen, van geschiedenis, probeer dit eens als een geheel te zien, als een prachtig stuk schilderij te zien van de Heere zelf. Toen kwamen de jaren van voorspoed nog eventjes voor Egypte. Weet je, in de tijd van Jozef. En de tegenspoed voor Juda. Ja. Zij kwamen met Juda en de andere broers ook. Die kwamen in de narigheid terecht. Die hadden niet meer te eten. En die hoorden, zal ik het zeggen, er kwam een broeder evangelist langs, zo zou ik het vandaag wel willen zeggen, of een zuster evangelist. En die zei, weet je wat, jullie zitten hier te hongeren, maar je moet in Egypte zijn. Dat is Jozef, daar is een redder van de wereld, die moet je hebben. Nou, daar gingen ze, schoorvoetend. Ze wilden natuurlijk eerst niet, want ze wisten het altijd beter. Hoort u de mensen dit zeggen vandaag? Maar zegt u nog wel eens, je moet bij hem zijn. Israël, mijn Joodse vriend, je moet bij hem zijn. Je moet bij de redder van de wereld zijn. Je moet het niet verwachten van Amerika, want Obama is niet de redder van de wereld. En Poetin al helemaal niet. Dat is mijn politieke kleur. Maar nee, je moet bij hem zijn. Zou je ze nog naar hem sturen? Toen zijn de broers gekomen. Ze hadden geen televisie, geen telefoon, geen internet. Maar ze zijn wel op de hoogte gebracht van. Dus op de een of andere manier hebben ze gehoord van Jozef. En dan gaan ze. En ze komen, natuurlijk zijn ze beleefd, ze buigen. Ze hebben natuurlijk ook weer niet door dat ze in feite al buigen voor die Jozef. Waar ze nooit voor zouden willen buigen, maar dat doen ze toch. En daar is het gebeurd. Jozef herkende ze. En uiteindelijk heeft hij ze op een rijtje gezet bij de tweede tocht. Op volgorde van hun geboorte. Ze hebben elkaar aangekeken. Hoe kan dat nou? Ze hadden geen paspoorten toen, hè? Bestonden niet, hè? Nee. Nou, Ruben zat er vooraan en Benjamin zat er achteraan. Hoe kan dat nou? En ze hebben niet in het paleis van de koning gegeten, maar in het huis van Jozef gegeten. En daar hebben ze Jozef zijn vrouw ontmoet. Probeert het. Een vrouw uit de heidenen. Dan komen de broers heel voorzichtig. Dan komt Israël aan. Ze worden door de nood gedreven, die kant op geduwd. Ze kunnen geen kant op. Ze gaan daar naartoe. En daar. Jozef heeft al een vrouw. Hebben ze dat ooit gerealiseerd? Ik vind een van de allermooiste illustraties. Jozef had al een vrouw toen de broers om genade smeekten. Dat was al een gemeente. Dat was al een bruid. Van de redder van de wereld. Dat was al een vrouw van het lam. De bruid van het lam. Daar komen de broers. Inderdaad nog steeds een beetje dubbel. Ze zitten aan zichzelf te denken. En ze komen en ze buigen en ze bukken en ze vragen. En ze gaan met een lading voedsel terug. Ja, ze willen betalen, maar dat kan ook niet. Ze vinden hun geld weer terug. Ze denken dat ze het nog kunnen ophoesten. Hun goede werken, toch, hè? Ja, voor niks gaat de zon op. We betalen wel. Komen ze thuis, ligt hun geld er weer bovenin. Schrikken ze ook nog. Krijg je dit cadeau? Krijg je zoveel zegen cadeau? Hoef je er niks voor te betalen? Nee, niks. Geen werken van de wet. Niet uit grond van genade. Niet uit werken bent u behouden. Niet op grond van de werken van de wet bent u genadig behandeld. Maar uit om niet. Ik vind het zo schitterend. Ja, Benjamin moet mee. Jacob sputt het nog tegen. Maar ze gaan toch. Ik ga het afsluiten. Totdat de broers zeggen. Weet u, we moeten iets zeggen. Zo en zo ging het. En onze vader heeft verdriet gehad. We hebben dat wel gezien, maar we hebben onze ogen daarvoor gesloten en onze oren daarvoor toegestopt. En het verdriet van Jacob zegt, op hem en Juda kon ik niet langer aanzien. Juda is aan het woord in Egypte. Houd een toespraak van je welste, die tweede reis. Prachtig, toen kon Jozef zich niet langer meer beheersen. Hij brak uit en huilde en weende. Ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Zo heeft hij daar emotioneel gereageerd. En ze hebben van de ene verbazing naar de andere verbazing gekeken. Ik vertel niet zomaar dit verhaal. Dit past hier in Malachi. Dit was in Israël bekend. De Israëlieten waren onderwezen in deze geschiedenis. Ze hebben Mozes en de profeten. En bij Mozes moet u denken aan Genesis, Exodus enzovoort. De vijf boeken van Mozes. Dit is heldere taal geweest voor ze. En vanaf het moment dat Juda erkent, ik was fout. Weet u nog van Genesis 38, van Tama, van het moment dat hij zegt, ik was fout, gaat het verhaal van Jozef verder. En wat gebeurde daar in Egypte, dat Juda zegt, wij waren fout. Het was onze schuld. De gemeente is in die tussentijd gevormd. U en ik, we horen bij de gemeente van onze Heer Jezus Christus. De gemeente van God, waarvan hij Heere is, maar ook het hoofd van het lichaam is. U en ik horen bij de gemeente. We horen niet bij Israël. We horen bij de gemeente. En die gemeente is zoals de bruid van Jozef, zoals de vrouw van Jozef daar al was, toen de broers, toen Israël terugkwam en boog. Zo is de gemeente al bij de Heer Jezus, met de Heer Jezus. Daarom kan Paulus zeggen, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. 2 Korinthe 11, jullie horen bij hem, jullie zijn van hem. En vanaf het moment dat Juda zegt, ik was fout, zal hij zeggen, en ik ben Jozef. Wanneer gaat dat gebeuren voor Israël? Nou, ze hebben toen de Heer Jezus hier op aarde was geroepen, wij willen niet dat hij koning over ons is. Er komt een moment dat de Heer Jezus uit de hemel komt. U gaat maar mee met mij naar Kamper. Morgenavond heb je een lezing over Zacharia 12. Dan gaat het daarover. Dat is bijna aan deze situatie gelinkt. Hè. Dat hoort er bijna bij. Dat er aan een moment komt dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Wie staat daar dan op de Olijfberg? Jozef. Ja, de echte Jozef. De echte redder van de wereld. Ze zullen zien op hem die doorstoot. Oh, ja. We hebben hem weggestuurd. En God haat wegzending. Maar we hebben het gedaan. We hebben met hem gedaan wat we wilden. En dan komt hij terug. En vanaf het moment dat ze zeggen, het was onze schuld die op zijn schedel viel. Onze ongerechtigheid is op hem terechtgekomen. Vanaf dat moment gaat de geschiedenis van Israël weer verder. Vindt u dat niet prachtig? Kan het duidelijker staan in de schrift? Dit is zo prachtig getekend. Dit is harmonie van de Heilige Geest die dit aan ons meedeelt. Ziet u nu wat de klacht is van Malachi? Ik bewonder die profeten in die tijd. En de priesters. Eigenlijk zeiden jullie hadden tot zegen moeten zijn. Jullie hadden met je onderwijs dat volk moeten gaan leren, onderwijzen. Maar jullie deden. En jullie hadden, jullie Judea-mensen, jullie hadden in leidinggevende plekken, jullie hadden de stuurman moeten zijn, de leidinggevende moeten zijn. Maar jullie wilden dat niet. Jullie hebben weggestuurd. Weg ermee. En de Heere haat wegzending. En dan kun je wel het altaar bedekken met tranen. Met zeggen, oh, het is zo erg geweest. En oh, die verschrikkelijke tijd. En die verschrikkelijke. Ja, je kunt met tranen het altaar gaan bedekken. En je kunt dat wegzender ook nog wel eens in een heel mooi papiertje verpakken. In een prachtig kleed stoppen. Dat kan, hè? Nou ja, dat heet dan een vlag op een modderschout. Ik moet die uitdrukking kennen we. Zo wordt dat vandaag genoemd. Ik hoop dat u nu Malachi 2 nog een keer gaat lezen met deze bril. Ik kan u niet een andere bril aanmeten, want ik ben geen opticien. Maar misschien helpt het als u deze bril opzet. En verlangt, Heer Jezus, ik wil u zo graag zien. Ik wil zo graag zien wat er met u gebeurde. En wat ten diepste hieronder ligt in Malachi 2. En als u dit hebt, nu, vanavond, een beetje, dan komt er een volgende fase en dat is een beetje moeilijker. Ik wil even met u lezen uit Openbaring 2. Kunt u echt wel zeggen dat u in het eerste boek van de Bijbel, in het laatste boek van de Bijbel geweest bent vanavond? Nou, dat klopt. Openbaring 2. Het gaat maar om het eerste stukje van Openbaring 2. Dat is een brief die geschreven moet worden in boekvorm, waar ook de andere brieven bij inzitten, aan de gemeente in Efeze. Dat is dus een heidense plek. Misschien bent u daar geweest vroeger. Ligt in Griekenland, Klein-Azië. Het is nu een antieke stad. Met prachtige bouwwerken nog van vroeger. U kunt van alles zien. Gezegend bent u. Met alle geestelijke zegening. Staat in de brief aan de Efeziërs. Eerder weet u wel, die brief die Paulus schrijft. Dit is de brief die Johannes schrijft. Vers 3. En u hebt verdragen en volharding getoond om mijn naam, hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. En nu komt het zinnetje. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dat is precies de clue. Dat kan ons ook overkomen. En de Heere haat het wegzenden. En de consequentie hier in deze brief, dus die brief aan de Efeze gemeente in het laatste Bijbelboek is, als je je niet bekeert, wie oren heeft, vers 7, laat hij horen. Maar als je niet hoort, vers 5, bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Dat is heel verstrekkend. Er worden hele mooie dingen gezegd van die gemeente. Maar de consequentie is dat het dan geen gemeente meer is. Dan gaat de kandelaar weg. En wanneer gaat de kandelaar dan weg? Als u de dochter van een vreemde God huwt. Als u denkt dat de wereld u van alles te bieden heeft. Als u denkt dat u daar moet zoeken. Als dat onze leiders zijn. Het is heel, heel triest, maar mes en mes scherp. Dan zegt de Heer, dan ga ik die kandelaar van zijn plaats nemen. Ik zal het nu anders zeggen. Als de Heer Jezus in mijn hart niet meer alles is, dan zegt hij, oké, je kan nog wel gelovig zijn, maar ik kan je niet meer gebruiken. Ik denk dat dat zonde tot de dood is, waarvan de apostel Johannes spreekt. Er is zonde tot de dood. Dat betekent dat de Heer je niet meer kan gebruiken. Dat betekent niet dat je verloren bent. Maar dat betekent dat de Heer je niet meer kan gebruiken. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, broeder, zuster, dan heb je eeuwig leven. Dat heb je gekregen op het moment dat u tot geloof kwam. Misschien 20 jaar terug, 10 jaar terug, 30 jaar terug. Toen heb u echt uw knieën gebogen voor de Heer Jezus en gedankt voor dat prachtige, volbrachte werk van hem aan het kruis van Golgotha. Toen kreeg u eeuwig leven. Ik probeerde vanavond in een gesprek te zeggen, Gods peldatum is altijd het kruis van de Heer Jezus. Daar, bij dat ruwhouten kruis, waar u misschien voor het eerst uw knieën boog en voor het eerst geloofde dat de Heer Jezus voor uw schuld, voor uw zonden is gestorven. Daar hebt u eeuwig leven gekregen. Is dat gekoppeld aan, maar nu moet je goed je best doen. Hè? Nu moet je naar de school, klas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mijn lagere school. Vervolgscholen. Ja, en dan moet je slagen, dan moet je diploma's halen. Ja, en catechisatie, 1, 2, 3, 4. En beleidenis doen, en dan dan moet je je sporen nog verdienen. Hè? En als je het goed doet, ja dan is er een kleine kans dat je misschien wel beloond wordt. Is dat zo? Nee. Dat is heel wat anders dan wat ik zo pas zei. Als je niet de liefde meer hebt voor hem, kan hij je niet meer gebruiken. Maar betekent dat hij dan stopt? Als God Israël lief heeft, als hij dat wegzenden haat van Israël. Hij kan het niet uitstaan dat ze hem niet willen. Stopt hij dan met zijn liefde? Stopt hij dan met zijn plannen? Stopt hij dan met wat hij zich ooit had voorgenomen te doen? Nee. Als zij het eerste, de beste signaaltje geven van sorry, Heer. Veel te gewoon hè, vandaag. Sorry, kun je altijd makkelijk zeggen, maar een beetje bewogenheid zou je niet ontsieren. Maar dan is hij er al. Hij is al lang begonnen. Hij stort in het boek Zacharia een geest van genade en van gebed uit in hun hart. Dat doet hij. Hij doet dat. En als hij dan tot ingekomen, dan zegt hij, ja, maar natuurlijk, ik ben al lang begonnen met je. Al lang was ik bezig. Als jij niet meer de Heer Jezus als nummer 1 hebt, je eerste liefde, en een andere dochter van een andere God, nog niet helemaal een andere God, je bent nog geen afgodendienaar in de volle zin van het woord, maar je bent wel die kant op gaan, je hebt je wel gelinkt aan die andere dingen. Zegt de Heer, dan kan ik je niet meer gebruiken. Waarom zou de hele gemeente van vandaag zo monddood zijn? Waarom zijn er zo weinig die wat zeggen, die wat uitstralen? Dat is de reden. Zijn ze dus verloren? Daar heb ik het niet over. Als je gelooft in het volbrachte werk van de Heer, dan ben je behouden. En sommige mensen worden behouden als door vuur heen, dat wel, dat komt voor. Verliezen alles. Alles wat ze aandragen is verbrand. Maar hij is dezelfde. Maar daarom is de waarschuwing van Malachi 2 ook voor ons. Heb u hem weggestuurd? Ja, nou, dat kun je zo niet zeggen. Nee, je kunt van ons niet zeggen dat we hem weggestuurd hebben. We wouden gewoon een andere Bijbel. En we wouden ook een andere preker. En we wouden ook andere liedjes. En we wouden ook weer andere gewoontes. Hoeft dat niet zo zoals onze vroege vaderen dat deed? Nee, dat hoeft ook zo. Hoeft ook zo niet. Als het maar om hem gaat. Heb u hem nog, de Heer Jezus, als uw een en uw al, is hij het nog aan wie u uw hart verpand hebt, die u lief hebt, waarvoor u door het vuur gaat? Nou ja, ik heb al die verhalen ook gelezen, ik heb ze zelf ook meegemaakt, dat je dus in vuur en in vlam staat en dat je van alles zegt. En later denk je, nou ja, ik zeg het niet meer zo. Nee, dat klopt wel, je zegt het niet meer zo, maar het is het toch nog. Zou je nog een liefdeslied willen zingen voor de Heer Jezus? Zelf. Nou, niet zondag. Nee, zondag lukt het wel. Muziek en zo gaat helemaal goed. Maar gewoon vanavond, Heer Jezus, ik hou van u. Ik noem u mijn vriend. Want u nam de straf op u die ik had verdiend, bijvoorbeeld. Of heb je hem ook weggestuurd? Begrijp je de ernst van Malachi 2? Het is een hele rare tekst misschien, maar ten diepste is het heel scherp, hoor. Als je het ziet, dan denk je, oh ja. Ja, daar had ik wel eerder op mogen letten eigenlijk. En dan moet je niet in debat gaan met de Heer. Waarom dan? Waarom doet u dat dan? Alsof u een soort jurylid bent. Omdat u het zou moeten beoordelen. Geloof en ga nu jezelf eens in het licht van de Heer Jezus plaatsen. En zie nu eens in dat Genesis 38 een soort basis is. Ik heb al vaker geroepen dat het hele boek Genesis een voorwoord is op de hele schrift. Daar vindt u alle heilsfeiten terug die in de rest van de Bijbel terugkomen. Maar daar zijn het nog geschiedenissen. En dan zie je in Malachi Juda terugkomen. En dan denk je het Nieuwe Testament verdraaid. Matthäus 1 begint gelijk met het zaad van Juda, weet je wel? Het goddelijke zaad. Maar dat loopt wel via Tamar en Juda. En niet via die Canaanitische vrouw. Snap je wat ik bedoel? Dat zaad is allemaal verspild. Is allemaal weg. Heel scherp, eigenlijk. En dan zie je dan aan het eind van de evangelie de roep van hen. Wij willen niet. Nou, ze zijn de wereld ingetrokken. Net als Juda destijds, vroeger. De wereld introk, toen ze Jozef verkocht hadden. Zo is Israël in de diaspora, zo heet dat vandaag, in de verstrooiing terechtgekomen. Totdat ze hem zien die doorstoken werd. Totdat ze de echte Jozef zien en zeggen, oh ja. En jij en ik hebben de Heer Jezus leren kennen. En nu moeten we dus uit deze geschiedenissen ook onze les durven trekken en zeggen, Heer Jezus, we willen u volgen. Heer, hier zijn we. Open mijn ogen. Ik wil Jezus, mijn Heer, zien. Want ik wil zijn stem graag horen. En ik wil haar gehoorzamen. En als u van een blinde tante uit Emmen kunt leren dat ze 's nachts met pijn ineens gaat zingen en aan de Heer Jezus denkt, en als u blinde mensen in Schoonhoven hoort zeggen, wij willen zo graag de Heer Jezus zien. Dat raakte me toen, dat raakt me nog. Ja, en u krijgt morgen een nieuwe krant op de deurmat en dan leest u weer over vluchtelingen en over asielprocedures en over dat ze toch niet teruggaan. En dat er te weinig opvangplaatsen zijn en dat er dus ook gedoe is en dat er gerommeld wordt met subsidie. U zegt wat? Een verrotte wereld. Nou, dan heb je morgen weer een mooie dag. Een verrotte wereld, ja. Heb u hem weggestuurd? Nee. Zo ver. Nee, ik ook niet. Ik ga je niet beschuldigen. Maar ik ga je wel die vraag zo voorhouden. Want je kunt hem wegsturen. En de Heere haat wegzenden. Dat is wat er staat. En dat gaat heel ver. En u geniet, als u zegt, Heer Jezus, kom in mijn hart. We hadden vanavond een heel klein gesprekje over Billy Graham. En die liet altijd zingen bij al zijn campagnes. Elke avond weer, en er zijn er honderden geweest. Kom in mijn hart. Kom in mijn hart, Heer Jezus. Nou, u zegt ja, toen ik tot geloof kwam. Ja, natuurlijk. En nu dan? Is dat over? Is uw eerste liefde... Oh ja. Weet je wel, Openbaring 2, waaruit ik las. Is uw eerste liefde dan al wat versoberd? Een sobere toestand, zoals dat met de vluchtelingen gaat. Is het er nog wel? En als het er niet is, dan zeg je vanavond, Heer Jezus, ik maak een nieuwe beslissing. Wil ik u opnieuw gaan zien als mijn geliefde. Ik wil niet dat u weggezonden bent. Want u bent mijn een en mijn al, Heer Jezus. U bent het. Amen. Vader, er zijn een hele hoop mensen die depressief zijn, die misschien niet meer weten hoe ze het zoeken moeten en waar ze het zoeken moeten. Ik wil ook voor deze gelovigen of deze mensen bidden, dat ze opnieuw zullen zien waar hun vreugde ligt. Die ligt nooit in de lichamelijke situatie, de lichamelijke omstandigheid. Die vreugde ligt in uzelf, Heer Jezus. Die is bij u te vinden. U bent onze vreugde. U bent onze blijdschap. U bent het, Heer Jezus. En het gaat alleen om u. En dan wil ik ook bidden voor deze overspannen mensen, deze mensen die depri zijn, dat ze opnieuw zullen zien waar hun bron van vreugde en hun bron van kracht is. Maar dat wil ik ook voor mezelf en voor onszelf bidden. Dat we vandaag zullen beslissen om verder te gaan, of misschien opnieuw verder te gaan met de Heer Jezus. We willen hem graag zien. We danken u voor Malachi 2. Het was niet zo'n makkelijk hoofdstuk, maar er zitten rijke, bijzondere lessen in. We danken u voor de geschiedenissen in de Bijbel. We danken u ook voor de waarschuwing van Openbaring 2. Dat de eerste liefde verlaten betekent ten diepste dat de kandelaar niet meer werkt. Dat het getuigenis niet meer werkt. Nou, toen Juda zei, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat hij koning over is, dan was de kandelaar ook weg. De kandelaar is weggenomen. De tempel is verbrand. Ze zijn verstrooid. We willen u bidden dat de kerkverstrooiing die al zo lang op gang is en die maar doorgaat, elke week een paar kerken gesloten, dat die kerkverstrooiing ophoudt. En de enige optie is de Heer Jezus zelf. Dat ruw houten kruis waar hij hing. Dank u wel voor wie hij is. Vader, dank u dat u ons wilt zien in hem. En hij is uw welgevallen. En als ik in hem ben, dan ben ik welgevallig in uw oog. Omdat ik in hem ben. Dank u wel daarvoor. Amen.